Ja, en dan spreek je eigenlijk over een totale shitshow als de Verenigde Staten als NAVO-bondgenoot opeens een land van een andere NAVO-bondgenoot gaan innemen. Zijn wij zelf eigenlijk nog wel veilig?
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en Den Haag is wakker geschrokken door de ontvoering van Maduro uit Venezuela. Wat betekent dit voor de formatie? Hierover ga ik in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hoi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, het eerste weekend van 2026 was meteen bewogen. Amerikaanse troepen hebben de president van Venezuela, Maduro, hebben die eigenlijk soort van gekidnapt en meegenomen naar Amerika. Wat betekent dat nou eigenlijk precies voor Nederland? Het ligt in de buurt van die Caribische gebieden. Is dat iets waar ze in Den Haag zich ook enorm zorgen om maken?
Het heeft de schrik wel goed aangejaagd. Allereerst inderdaad vanwege die Caribische gebieden. Curaçao ligt op een goede 20 minuten varen als je een beetje doorvaart van Venezuela. Curaçao is onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Defensie is verantwoordelijk voor de bescherming van bijvoorbeeld Curaçao, wat dan het dichtstbij ligt van de eilanden. Dus je weet of je voelt in Den Haag wel dat dit ook consequenties voor Nederland kan hebben als het nog verder onrustig wordt in Venezuela. Op dit moment hebben de Amerikanen gezegd, wij gaan de controle overnemen. De vicepresident van Venezuela heeft daar nu de macht. Dus daar lijkt een soort stabiliteit gecreëerd te worden. Althans, dat trachten de Amerikanen. Ze hebben niet een heel leger daarheen gestuurd. Ze hebben een soort snelle actie gedaan natuurlijk met het ontvoeren in die zin van Maduro. Ze gaan hem berechten in New York. Maar dat wil niet zeggen dat die stabiliteit die er nu is ook blijft. En dan kan het nog wel eens snel escaleren. Dus vandaar dat de Kamer ook terugkomt van reces. Eigenlijk zouden ze deze week nog vrij zijn. Maar donderdag gaan we een debat erover krijgen.
En is dat een plenair debat of wordt dat een commissiedebat?
Het is een commissiedebat. Ook omdat daar dan meer ruimte is voor verdieping als het ware. Dus ik denk dat de minister van Buitenlandse Zaken, David van Weel en die van Defensie, Ruben Brekelmans, zullen aanschuiven. Die deden ook een week voor kerst al een debat over de situatie in Venezuela. Zoals dat debat toen nog werd genoemd. Toen was er nog niet sprake van deze escalatie. Dus daarin denk ik dat we echt wel een paar uren klaar kunnen gaan zitten om naar dat debat te kijken. Omdat er echt wel veel vragen vanuit de Kamer leven over hoe Nederland zich nou verhoudt tot dit alles.
Ja, want je noemde net al het woord stabiliteit. Dus voor stabiliteit in Venezuela. Maar ik kan me voorstellen dat de gemiddelde Nederlander thuis nog niet de indruk heeft gekregen dat de wereld er een stuk stabieler op is geworden met deze operatie. Kan je misschien iets meer uitleggen over wat hier nou precies een beetje achter zit en hoe Den Haag daar ook meer probeert om te gaan dan?
Je hebt natuurlijk wat erachter zit volgens Donald Trump en de realiteit. Nou is Trump op zich altijd wel vrij breedsprakig in zijn uitleg over zijn daden. Dus die zegt toch ook wel vrij klip en klaar dat hij een stabieler regime wilde in Venezuela waar de Amerikanen zaken mee kunnen doen. En als je het dan over zaken doen hebt, gaat dat toch eerst en vooral over olie. Venezuela heeft gigantische olievoorraad. Maar Amerikaanse bedrijven die kunnen daar niet mee handelen. Er zijn allerlei sancties opgelegd aan Venezuela vanwege het feit dat Maduro natuurlijk wel gewoon de verkiezingen daar gefalsifieerd heeft. Al jarenlang als een eigenlijk vrij brute dictator of autocraat aan de macht is. Dus die twee kanten zitten er aan het Amerikaanse ingrijpen. Maar het punt is natuurlijk wel dat ook hebben de Amerikanen een aanklacht voorbereid tegen Maduro. Hij komt voor in de rechtbank straks in New York. Wil dat niet zeggen dat het dan zomaar legitiem is? En dat is ook een beetje de zorg bij Europese landen en ook in Nederland. We zagen de reactie van D66, de grootste partij in de Tweede Kamer, dat er geen uitspraak van de Verenigde Naties ligt die dit handelen van de Amerikanen legitimeert. Oftewel, dit had niet gemogen van het internationaal recht. Dan moet je het niet doen. Dat is in ieder geval de reactie die je toch wel bij een groot deel van de Kamer ook ziet.
De Verenigde Staten is natuurlijk ook een NAVO-bondgenoot. Waar onze oud-premier Mark Rutte natuurlijk ook de leiding heeft. Hoe moeten we dat zien in die context? Het is een bizarre operatie überhaupt. Maar dat zet de NAVO ook weer verder onder druk, toch?
dat de NAVO een soort wankele alliantie is geworden, dat zien wel veel mensen in Den Haag. Kijk, Venezuela, Latijns-Amerika, dat valt niet onder het NAVO-gebied in die zin. Maar dat de belangrijkste bondgenoot voor Europese landen zo'n eigenlijk roekeloze actie doet. Dat zorgt wel voor zorg en twijfel over de NAVO. En ik denk het feit dat wij ook dit soort zinnen uitspreken, wel aangeeft hoe ontzettend groot die verandering is in dit tijdsgevricht waarin we het eigenlijk hebben over hoe stabiel de NAVO nog is. Een alliantie waar we eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog ons vertrouwen in onze veiligheid op baseren. En nu hebben we het erover, de Amerikanen die toch by far de grootste militaire bijdrage aan die verdedigingsalliantie leveren, doen dit soort acties, zijn wij zelf eigenlijk nog wel veilig? Je hebt misschien gezien dat na het ingrijpen in Venezuela er opeens ook heel veel dreigende taal weer richting Groenland kwam vanuit de Verenigde Staten. Ja. Trump begon daar zelf ook over. Nou, Groenland is onderdeel van het Koninkrijk van Denemarken. De Denen zijn serieus bang dat het volgende doelwit zomaar de inlijving van Groenland kan zijn voor de Amerikanen. Ja, en dan spreek je eigenlijk over een totale shitshow als de Verenigde Staten als NAVO-bondgenoot opeens een land van een andere NAVO-bondgenoot gaan innemen. Ja, en die twijfel is ook heel erg aanwezig bij veel Tweede Kamerleden die over buitenlandse zaken het woord voeren. En ik denk ook dat in dat debat van donderdag, wat dan over Venezuela gaat, dat ook al dit soort onderwerpen op tafel gaan komen. Er is gevraagd om een kabinetsbrief ook. En die zal zich denk ik echt richten vooral op Venezuela. Maar die twijfels over het handelen van een NAVO-bondgenoot in zaken Venezuela en de consequenties daarvan voor bijvoorbeeld een Groenland, die leven ook ontzettend in de Tweede Kamer.
Ja, ik kan me voorstellen dat het nu heel prettig zou zijn als we niet een demissionair, maar missionair kabinet zouden hebben. Dat misschien iets in de buurt van een meerderheid heeft. Nou, dat hebben we nog niet. Het zou fijn zijn als die er snel is. In de tussentijd moeten we het nog eventjes doen met Dick Schoof. Hebben we een reactie van hem gehad?
Ja, inderdaad. Wij hebben nog Dick Schoof als demissionair premier van een kabinet dat leunt op 26 kamerzetels. Dus je ziet ook in zijn reactie, naast natuurlijk het feit dat hij in de Tweede Kamer op weinig zeteltjes leunt, ook het feit dat natuurlijk, hoe verhouden wij ons tot de Verenigde Staten? We gaan die niet meteen een keiharde tik op de vingers geven. Dus je kreeg een heel behoedzame reactie van Schoof, namelijk dat het kabinet de ontwikkelingen in het Caribisch gebied en de situatie in de Venezuela op de voet volgen. En hij benadrukt verder nog in zo'n geschreven statement dat de veiligheid in de regio van groot belang is voor Aruba, Curaçao en Bonaire. Dus daar zit echt alleen maar het Caribisch gebied in de reactie. Verder niks van oordeel over het Amerikaanse handelen. Je zag bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk dat die besloten hebben om eigenlijk helemaal geen oordeel te gaan vellen over deze situatie. Omdat ze daar de afweging hebben gemaakt, dat kan eigenlijk de situatie in Oekraïne bijvoorbeeld op het spel zetten. Als wij nu heel hard gaan oordelen over de Verenigde Staten, dan gaan de Amerikanen al helemaal niks meer doen voor Oekraïne. En dat vinden de Britten belangrijker eigenlijk dan dit gedoe in Venezuela, om het maar zo te zeggen. De Franse president Macron sprak dan weer wel zijn steun uit voor het handelen van Trump. En in Duitsland was er eigenlijk een heel voorzichtige, sumiere reactie die wel even het internationaal recht aanstipte. En dat je eigenlijk dit niet zomaar kan doen zonder dat mee te nemen. Dus je ziet eigenlijk dat Schoof niet de enige is die echt op dat vinkentouw balanceert. Van wat moeten we hier nou weer mee aan met deze situatie? En ook terecht denk ik wel even afwachten hoe het verder gaat. Als het echt blijft bij het feit dat Maduro uit zijn land is gehaald en straks berecht wordt in New York. En die vicepresident die nu de macht daar heeft, het land kan runnen in een beetje samenspraak met de Amerikanen. Dan kan het zomaar met een sisser aflopen. Maar we hebben daar helemaal geen garanties op.
Nee. Ik denk dat het voor zich spreekt dat ook wij denken van we wensen vooral het volk in Venezuela uiteraard het beste. En hopen dat het voor hun wat beter wordt. Maar ja, kan niet helpen om toch een beetje het gevoel te hebben dat de rechtsorde aan het afbrokkelen is.
Ja, zeker.
Laten we dit eventjes doorschuiven naar onze Haagse postzegel. Er zitten nog steeds een handjevol mensen zitten aan de formatietafel te praten over hoe we door moeten met Nederland. Dat zijn natuurlijk D66, CDA en VVD. Is dit iets waar je over moet formeren? Wat dan onderwerp van gesprek is? Of denken deze partijen überhaupt wel een beetje op dezelfde manier over dit soort zaken?
Nou, ik dacht eigenlijk dat de sneeuwstorm die over Nederland trekt op dit moment meer invloed heeft op de formatie dan Venezuela. Want de gesprekken vandaag beginnen pas om 3:00 middags. Maar
Trooprooster.
Ja, dat dacht ik ook. Nou, een winterrooster. Maar ze zeiden dat er niks veranderd is vanwege het code oranje, vanwege alle sneeuw die valt. Ook hier in Den Haag. Dus in die zin is het toch Venezuela dat wel even een gespreksonderwerp zal zijn. Maar de drie partijen die aan het formeren zijn van D66, VVD en CDA denken toch wel in grote lijnen hetzelfde erover. Het zal eerder nog de urgentie verhogen van, joh, we zitten met een demissionair kabinet. Wij zullen een minderheidskabinet proberen te vormen. Hoe gaan we ook bij dit soort gigantische ontwikkelingen op het geopolitieke vlak ons daartoe verhouden? Hoe gaan we dat doen? Moet je misschien toch een keer zoeken naar meer stabiliteit of afspraken maken met andere partijen over bijvoorbeeld ook buitenlands gebied? Want dat was natuurlijk ook een advies van de informateur om soms al te zoeken naar bijvoorbeeld deelakkoorden die verder gaan dan deze drie partijen. Dus misschien dat buitenlandse ontwikkelingen daar ook aan gaan bijdragen of onderdeel van worden. Maar verder, directe impact heeft het eigenlijk niet zo op de formatie.
En kunnen we ook al een beetje aan Rob Jetten zien? Dit zijn ook van die momenten dat je een beetje moet opstaan als misschien premier in spe. Gaat hij goed mee om? Want ik vind het ook wel weer ingewikkeld dat D66 zich dan toch ook wel weer op een bepaalde manier uitspreekt. Terwijl hij misschien net zoals wat we zien bij die andere wereldleiders zich eigenlijk een beetje op de vlakte moet gaan houden.
Daarin zie je nog terug natuurlijk dat Jetten hooguit aanstaand premier is als de onderhandelingen slagen natuurlijk. Dan pas wordt hij premier. Maar ook zijn partijkleur zie je toch wel in die reactie van D66 terug. Dat hameren op de internationale rechtsorde. Dat er een VN-mandaat had moeten zijn voordat Trump dit zou doen. Daaruit laat Jetten natuurlijk wel zijn partijkleur zien. D66 heeft het internationaal recht altijd heel hoog in het vaandel staan. Dus hij heeft natuurlijk ook, omdat hij dus nog geen premier is, ook wel iets meer ruimte om nog wat meer partijkleur te laten zien. En wat minder te oordelen zoals een premier zou doen. Al zien we natuurlijk Schoof ook nog echt wegblijven bij een oordeel. Dus ik ben heel benieuwd ook wel in dat commissiedebat. Dat gaat niet Jetten doen, maar Hanneke van der Werf van D66. Hoe die partij zich dan opstelt tegenover het demissionaire kabinet. Of ze toch meer gaan sturen op het feit dat het internationaal recht hier geschonden is door de Amerikanen. Of dat ze zich toch iets behoudender opstellen. Omdat ze weten, ja, wij zitten straks aan de knoppen. En dan moeten we wel nog een beetje in de good graces zijn. Ook van de Amerikanen in die zin.
Ja, en dan als laatste vraag, Victor. Als we dan vooruitkijken naar dat commissiedebat. Verwacht je daar dan ook dat partijen daar nog echt wel een beetje tegenover elkaar kunnen staan? Of wordt het echt veel meer iets dat gaat over verdieping? En te kijken van wat is er precies aan de hand in deze situatie?
Nou, omdat het een commissiedebat is, denk ik dat de verschillen altijd wat kleiner zijn. Vaak in de plenaire zaal worden debatten wat harder gevoerd. Zijn ze feller van toon natuurlijk. Want dat is wel vaak wat je online, waarmee je viral kan gaan, of wat je terugziet op het journaal bijvoorbeeld. Commissiedebatten zijn dus wel wat inhoudelijker. Maar verschillen tussen de partijen zijn er wel degelijk. Als je toch kijkt naar Geert Wilders, de leider van de PVV. Die zei meteen bang, boom, Maduro gone. En juichte dus over het feit dat Trump zo had ingegrepen. Ook Wilders doet het debat niet zelf. Dat doet de buitenlandwoordvoerder van de PVV. Maar als die dezelfde lijn hanteert als Wilders, kan dat nog best voor discussie zorgen. Want Wilders schreef later nog op X. Mijn hemel, wat een ongelooflijk zwetsverhaal van Dylan Jezielkus. Ongeveer dezelfde laffe reactie als Klaver en Poetin. Venezuela is bevrijd van een dictator. Nou, daar zie je wel dat de PVV een toch wat andere reactie heeft dan de rest van de partijen. Jezielkus van de VVD had namelijk geschreven dat de primaire focus de veiligheid van Aruba, Curaçao en Bonaire is. En de Nederlandse militairen in de regio. Maar ook wel dat de actie van de VS zich niet tot het internationaal recht verhoudt. Dus over dat punt, dat internationaal recht, zou je denk ik de felste discussie gaan krijgen in het commissiedebat donderdag.
Nou, we blijven de rest van de week uiteraard gewoon in de gaten houden. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag.
Tot donderdag.